Matteus hoofdstuk 6. Ja, er is toch nog wel wat materiaal dat we moeten gaan zien. We hebben al heel wat gezien tot nu toe. Ik denk dat we ongeveer, dat we toch bijna halverwege zijn als we praten over de bergreden. Nu, vorige week hebben we nagedacht over het doen van onze gerechtigheid. Dat wij de goede werken die wij doen, dat we dat niet gaan moeten doen om door mensen te willen gezien worden. Als dat onze motivatie is, dan hebben wij ons loon reeds gekregen. Maar van God moeten we niks verwachten. Dus en Jezus haalde twee voorbeelden aan. Namelijk, het eerste was het geven van aalmoezen. En hij zei daarover dat je dat in het verborgene moest doen. Nu, de conclusie van die gedachte was niet dat we maar alles in een achterhoek moeten doen en dat niemand iets mag doen. Want in 1 Timotheus, hoofdstuk 5, vers 25, lezen we heel duidelijk dat Paulus zegt, goede werken die we doen, die worden aanstonds duidelijk. Dus dat wat wij gaan uitwerken in ons leven, waarin we God gaan gehoorzamen, dat kan niet verborgen blijven. Dat zal zichtbaar zijn. Maar waar Jezus over sprak in die voorbeelden was de motivatie. Waarom doen wij iets? Als wij het doen om God te verheerlijken, dan is het goed. Doen we het om door mensen verheerlijkt te worden, dan is het waardeloos wat wij doen. En hij gaf het tweede voorbeeld van het bidden. Dat die huichelaars, zo noemde Jezus hen, gingen op de pleinen staan. Op de hoeken van de straten gingen zij staan om zich aan de mensen te vertonen, zodat de mensen konden zien hoe godsdienstig zij wel niet waren. En daar gaan we mee verder met die gedachte. Want Jezus gebruikt in vers 7 ook nog de woorden om, als wij bidden, om geen veelheid van woorden te gebruiken. Om geen omhaal van woorden te gebruiken. Maar, zoals de heidenen dat dus deden, omdat zij dachten daardoor verhoord te zullen worden. En in vers 8 zien we dan ook dat Jezus zegt, word hun dan niet gelijk. Want uw Vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. En dan gaan we verder bij die gedachte. Bid gij dan aldus, vers 9. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht, en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Vers 14 en 15. Want indien, zegt Jezus, gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Tot hier. Gisteren op mijn werk had ik een collega een opdracht gegeven om iets te doen. En die had dat gedaan. En dan bleek dat niet juist te zijn. Ik had zelf verkeerde informatie gegeven. En ik had hem teruggestuurd met informatie waarvan ik dacht dat die op dat moment goed was. Dus ik stuurde hem een tweede keer terug om iets opnieuw te doen. En hij doet dat. En bleek dat ook niet juist te zijn. Dus en iedere keer deed hij wat ik zei. Dan komt er een andere collega, die hoorde dat. Ah, je hebt nog eens goed met zijn voeten gerammeld op het einde van de post. Hè? Ah, dan moet je morgen, doelende op ons samen zijn vandaag, zegt hij, maar een extra weesje groetjes opzeggen. Om zogezegd mijn fout recht te zetten daardoor. En als wij gaan nadenken over het Onze Vader, want ik zei hem per slot van rekening dat we geen weesje groetjes bidden, en toen zei hij, ja maar, dan bid je maar een Onze Vader. Ik zeg, ja maar, de Onze Vader is nooit niet bedoeld om maar af te rammelen en om dat maar repetitief op te zeggen, alsof we daardoor in één keer door God gaan verhoord gaan worden. En dat is ook waarom ik dit vertel. Wanneer wij gaan nadenken over het Onze Vader, dan is dat niet een gebed wat God heeft gegeven door zijn Zoon, dat als wij dat horen, dat wij dat woord voor woord gaan moeten aframmelen. Want dan maken we net die fout, wat Jezus heeft gezegd. Dan hebben wij niet begrepen wat Jezus heeft geleerd, toen hij zei, om in het bidden, om niet repetitief dingen te gaan herhalen. om niet veelheid van woorden te gaan gebruiken. Er is helemaal geen voordeel bij God te vinden. Als wij denken het Onze Vader te gaan opzeggen als een soort gebedje en dat dan het is. Maar wat leert Jezus ons in het Onze Vader, als ik het zo mag noemen? Jezus leert u en mij dat wij, wanneer wij praten met God, dat wij onze aandacht tot God richten. Dat wij in een gebed gaan beginnen met de gedachte, God staat centraal in mijn leven en in mijn gedachten en in mijn hart. En niet alleen moeten we denken aan een God, Jezus zegt uw Vader. Onze Vader die in de hemelen is. Nu, we weten dat God een God is van iedereen. God heeft hemel en aarde gemaakt en alles wat daarop is. Dus God is de schepper van heel de mensheid. Maar niet iedereen kan tegen God zeggen, jij zijt mijn Vader. Niet iedereen erkent God als zijnde de Vader die in de hemel is. Laten we eens naar Johannes hoofdstuk 1 gaan. En daar wat meer over nadenken. Want als er iets is wat wij goed moeten begrijpen is, om God te kunnen aanroepen als een vader, om tegen God te kunnen zeggen, jij zijt mijn vader, moeten we uit God geboren zijn. Moeten wij wederom geboren zijn. Zoals ook Johannes 1 zegt, in vers 12 en 13. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Iets wat je moet worden, dat zijt gij niet. Nu, God heeft die macht gegeven aan de mensheid om een kind van God te worden. Het is aan iedereen. Iedereen kan een kind van God worden. Maar hoe kan dat? Hun die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil eens mans, toch uit God geboren zijn. Zij die geloof hebben in het evangelie, kunnen wederom geboren worden, wanneer zij gehoor geven. Laten we eens naar 1 Johannes hoofdstuk 3 gaan. In vers 1. Waar we zien in vers 1, ziet welke liefde ons de Vader heeft gegeven. Dat wij kinderen Gods genoemd worden. En wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. De wereld kent God niet als vader. Zij kunnen God niet als vader kennen, want om God als een vader te kennen, moet je in hem geloven. Moet je hem aannemen. Moet je hem erkennen als zijnde de Almachtige. Kijk eens in vers 22. Van hetzelfde hoofdstuk, of we zullen vers 21 beginnen. Geliefde, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God. Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God. En ontvangen wij van hem al wat wij bidden. Waarom? Daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht. Wie zijn die mensen die dat doen? Wel, dat zijn de mensen die God centraal hebben gezet in hun leven. Die Gods wil op de eerste plaats hebben gesteld in hun leven. Vers 23, en dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben, gelijk hij ons geboden heeft. En wie zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in hem. En hieraan onderkennen wij dat hij in ons blijft. Aan de geest die hij ons gegeven heeft. Wij moeten wederom geboren worden. Uit water en geest. En als wij dat niet zijn. Dan is God niet onze vader. Dan kan God onze vader niet zijn. En dat is niet omdat God dat niet wil zijn. God wil dat maar al te graag. Maar wij moeten hen aanvaarden. Wij moeten gehoor geven aan het woord van het evangelie. Ga eens met mij naar Hebreeën hoofdstuk 12. Hebreeën hoofdstuk 12, vanaf vers 3. Vestigt uw aandacht dan op hem, op de Christus. Die zulke tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde. En gij hebt de vermaning vergeten die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, God noemt zijn kinderen zonen en dochters. Mijn zoon acht de tuchtiging van de Heere niet gering. En verslapt niet als gij door hem bestraft wordt. Want wie hij lief heeft, tuchtigt de Heere. En hij kast hij iedere zoon die hij aanneemt. Als tuchtiging heb gij dit te dragen. God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon die door zijn vader niet getuchtigd wordt? Blijf je echter vrij van de tuchtiging, welke alle ondergaan hebben, dan zijt gij bastaards en geen zonen. Voorts de tuchtiging van onze vaders naar het vlees hebben wij ondergaan, en wij zagen tegen hen op, zullen wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de Vader der geesten en leven? Want zij hebben ons voor luttele dagen naar hun beste weten getuchtigd, maar God doet het tot ons nut, opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid. Tot hier. Om God als Vader te aanroepen, dat betekent dat jij een hart hebt dat u onderwerpt aan hem. Dat jij u nederig opstelt ten opzichte van hem. Dat jij God gaat verheerlijken in uw leven. Dat jij God gaat dienen. Dat jij God gaat danken en groot maken. Dan kunt jij zeggen als jij dat doet, wanneer jij wederom geboren zijt: mijn Vader die in de hemel is. En dan kunnen wij ook in dat geloof vrijmoedig zeggen zoals Jezus bad: onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen en uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Krijgt God de eerste en de hoogste plaats in jouw hart, in jouw leven? Wel, als dat niet zo is, dan kunt gij nooit niet zeggen: uw wil geschieden, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Is God degene die volledig bezit heeft genomen van jouw hart, doordat jij hem hebt toegelaten? Of is het als jij bidt, dat je gebed begint: ik wil, ik vind, ik heb nodig, ik dit, ik dat. Is dat hoe wij onze gebeden beginnen? Jezus leert ons om na te denken dat als wij in gebed gaan, dat God centraal staat. Dat God moet groot gemaakt worden. Dat God moet verheerlijkt worden. Dat God de reden moet zijn waarom wij in gebed gaan. En al te vaak gebeurt het dat wanneer wij bidden, dat wij bidden om onze eigen zelfzuchtige ik te bevredigen. Maar het kind van God zal in die hoedanigheid tot God bidden: ja, Heere, gij zijt degene die hemel en aarde gemaakt heeft. Gij zijt degene die alles stuurt. Gij zijt degene die soeverein is, die bepaalt wat goed is en wat slecht is. Gij, hoe gij het wilt, hoe gij het bepaald hebt, wanneer gij het wilt, zo zal het geschieden. Dat is hoe Jezus wil dat wij leren bidden. En ja, wij weten, als we gaan nadenken over uw koninkrijk komen, dat Colossenzen 1 vers 13 ons leert dat Christus het koninkrijk heeft gesticht en dat als wij wederom geboren worden, dat wij zijn overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En wij weten ook dat 1 Korintiërs 15 leert in vers 24 tot 28, dat als het einde gekomen is, als de laatste vijand ontroond is, namelijk de dood, dat Christus het koningschap overdraagt aan de Vader, wanneer hij wederkomt. Maar dit gaat over de heerschappij van God in uw hart. En die wordt zichtbaar in hoe jij je onderwerpt aan Jezus Christus, zijn Zoon. Ben jij iemand die altijd uw eigen wil zoekt? Of zoek jij ook Gods wil? Jezus zei in Johannes 5 vers 30, Ik zoek niet mijn wil. Ik zoek de wil van mijn Vader. En dat is hoe wij moeten leren nadenken. Ik zoek niet mijn eigen zelfzuchtige wil. Ik zoek Gods wil. En dat is de essentie. Hoe wij tot God moeten naderen in een gebed. Als we ons afvragen hoe het komt dat wij soms falen in ons geloof, dan is dat omdat God niet op de eerste plaats komt. Als wij ons soms afvragen hoe het komt dat wij zondigen en hervallen in de zonde, dan is dat omdat God niet op de eerste plaats komt. Als wij ons afvragen hoe het toch komt dat wij in allerlei verleidingen en lustvolle begeerten terechtkomen, dan komt dat omdat God niet de eerste plaats krijgt in uw hart. Als wij ons afvragen hoe het komt dat materialisme soms belangrijker is, dan is dat omdat God niet op de eerste plaats komt. Als we ons afvragen waarom wij soms zwak zijn, dan is dat omdat God niet op de eerste plaats wordt gezet in jouw leven. Dus wanneer wij bidden, moet God groot gemaakt worden en niet ikzelf. Maar het is niet verkeerd om te gaan bidden en om uw noden bij God bekend te maken. Want Jezus gaat verder. En wat lezen we in Matteüs 6? Dat Jezus ons leert bidden in vers 11. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dus het is niet verkeerd om te bidden voor uw behoeften, voor uw noden. Gij moogt alles bij God brengen. We krijgen zelfs de opdracht om dat te doen. Filippenzen hoofdstuk 4 vers 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Wij mogen al onze bekommernissen bij God brengen. 1 Petrus hoofdstuk 5 vers 7. En waarom mogen wij dat? Omdat God onze Vader voor ons zorgt. Maar Jezus zei, geef ons heden ons dagelijks brood. Zijn wij tevreden met dagelijks brood? Of willen wij zoveel meer hebben dan dat? Hoe mooi is het niet om naar het Oude Testament te kijken en om na te denken over Israël die in de woestijn rondzwerft. Er is niet genoeg eten, er is niet genoeg drinken. En weet je wat God doet? God voorziet. God geeft hen wat zij nodig hebben. Hij geeft hen het manna. 40 jaar lang aten zij daarvan. Zeg dan nog eens dat God niet begaan zou zijn met jouw dagelijks eten. Exodus 16 vers 35. Toen er geen drinken was en zij dorst hadden, voorzag ook God hun drinken. Exodus 17 vers 6. En mensen die geleerd hebben om op deze wijze op God te vertrouwen, Heere, geef mij dagelijks mijn brood, die zullen ook kunnen erkennen. Inderdaad, God heeft gegeven. Onze hemelse Vader heeft voorzien. Maar dit gebed, en de belofte die aan dit gebed gekoppeld is, namelijk dat God zal voorzien, is niet weggelegd voor mensen die vertrouwen op hun rijkdom. Voor mensen die smachten naar rijkdom en die daarin hun verzadiging willen. Die veel meer willen als alleen het dagelijks brood waar Jezus ons voor leert bidden. Zijt jij tevreden met dagelijks brood? Of heb jij zoveel meer nodig om gelukkig te kunnen zijn? En Jezus gaat verder. Daar waar hij nu eerst heeft gesproken over de fysieke mens en hoe wij de noden van de fysieke mens bij God mogen brengen, spreekt hij nu ook over de geestelijke mens in vers 12 van hoofdstuk 6, Matteüs. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Ook de geestelijke mens en de noden daarin mogen wij bij God brengen. En daar mogen wij ook voor bidden. Lucas 11 vers 4 leert ons dat we moeten bidden voor onze zonden. De schuld die we hebben ten opzichte van God. Gelijk ook wij vergeven de mensen die tegen ons gezondigd hebben. En wij moeten dat begrijpen. En Jezus bevestigt dat ook in vers 14 en 15. Als gij de mensen hun overtredingen vergeeft, dan zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, dan zal u ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Matteüs 18, vers 23 tot 35, de gelijkenis van de slechte slaaf. Krijg niet diezelfde houding in uw leven. Laat uw hart niet bitter worden. Laat uw hart niet onvergevingsgezind worden wanneer uw naaste u verongelijkt. Uw eigen vergeving door God is gekoppeld aan hoe gij zelf wilt vergeven aan uw naaste die u verkeerd heeft gedaan. Dat is heel duidelijk. En daar moeten wij dan ook voor bidden. Voor onze geestelijke mens. En Jezus gaat verder in vers 13. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Het is de duivel die u en mij verleidt tot zonde. Maar wanneer ons hart sterk is in God, wanneer wij de geestelijke wapenuitrusting aan hebben en die strijd aangaan tegen de zonde, dan kan de Satan ons niks doen. In Efeze of succes kan je daarover lezen. De duivel wil mensen doen struikelen. En hij gebruikt daarvoor de goddeloosheid van mensen die naar hun eigen begeerte wandelen, in 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 3, om andere mensen tot zonde te verleiden. Als wij bidden om de vergeving van zonde, dan is het niet Gods bedoeling geweest dat wij steeds opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw voor dezelfde zonde om vergeving moeten gaan vragen. Christus wil dat wij gaan veranderen van binnenuit. Dat die nood om de vergeving verdwijnt, omdat we de zonde overwonnen hebben. Dat we de zonde achter ons hebben gelaten. Dat we verder zijn doorgegroeid naar een nieuw stadium. En ja, het is waar. Dat God ons soms een gebod kan geven dat moeilijk is. Denk maar aan Abraham. Die gevraagd werd om Isaac te gaan offeren. En zo kunnen wij verzocht worden door een moeilijk gebod. We kunnen soms in de problemen gebracht worden door de goddeloosheid van andere mensen. Dat we kunnen gaan falen in ons geloof. God kan soms de Satan een bepaalde ruimte geven om u te pijnigen. Denk maar aan Paulus, 2 Korintiërs hoofdstuk 12 vers 7. Maar God zal ons nooit tot zonde verzoeken. Nooit. God zal ons nooit aanzetten tot zonde. Jacobus 1 vers 12 tot 15. De verleiding tot zonde komt van de duivel en komt voort uit onze eigen begeerte. Nu, waarom moeten we dan bidden tot God dat we niet in de verzoeking worden geleid? Wel, 2 Petrus hoofdstuk 2 vers 9 leert ons dat God de godvruchtige uit de verzoeking weet te verlossen. God kan u helpen met de verzoekingen. God kan u het antwoord geven op uw problemen. God kan u helpen met uw moeite. Maar wij moeten tot God bidden dat hij ons zal bewaren van de verzoekingen die ons zullen afdwalen. Die ons zullen doen afkeren van God. En natuurlijk is dit gebed onmogelijk voor iemand die zelf geen moeite doet om weerstand te bieden tegen de verleiding van de zonde. Wat hebben we juist gelezen in Hebreeën hoofdstuk 12? Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde. Dus wij mogen tot God bidden om ons te verlossen van de boze. En God is zo goed dat als er verzoekingen komen, op welke wijze dan ook in ons leven, dat God met de verzoeking ook de uitkomst zal geven. Dat wij niet beschaamd zullen komen staan. Dat wij juist bestand mogen zijn tegen de verzoeking. En dat betekent ook niet dat als wij tot God bidden, leid ons niet in verzoeking, dat alle verzoekingen in ons leven zullen verdwijnen. Zijn we vergeten wat er met Jezus gebeurde? In Hebreeën hoofdstuk 4, vers 15. Ik zal het even lezen. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medevoelen met onze zwakheden. Maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest. Toch zonder te zonden. Ons gebed moet zijn zoals Paulus, wanneer hij in 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers 8 zegt: de Heere zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels koninkrijk brengen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Dat moet ons gebed zijn. Het vertrouwen dat God ons zal beveiligen. En dat betekent niet, want kijk maar naar het leven van Paulus en wat hij allemaal heeft moeten meemaken, omdat hij God lief had en God volgde. En toch kon hij zeggen: de Heere zal mij beveiligen tegen alle boos opzet. Want het kwade dat de mensen hem aandeden, gebruikte hij ten goede. Ten goede voor zijn eigen ziel, ten goede voor het evangelie. Dus als wij bidden tot onze Vader die in de hemel is, dan moet Gods wil centraal staan in dat gebed. En dat wij moeten daarvan overtuigd zijn dat Gods wil zal geschieden. In de hemel, alzo ook op de aarde. Wij moeten dat diep vertrouwen hebben. Dat alle eer God toekomt. Laten we nog wat gedachten halen uit de volgende verse. Matthäus hoofdstuk 6. Waar Jezus een derde voorbeeld gaat aanhalen. Eerst sprak hij over de aalmoezen. Dan over het bidden. En we hebben tot nu gesproken over hoe Jezus ons leert bidden. En nu gaat hij spreken over het vasten. In vers 16. En wanneer gij vast, toont dan niet zoals de huichelaars een somber gelaat. Want zij maken hun aangezicht ontoonbaar om zich aan de mensen te vertonen wanneer zij vasten. Voorwaar ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij zalf uw hoofd als gij vast, en was uw gelaat, om u niet bij uw vasten aan de mensen te vertonen, maar aan uw Vader die in de hemel is, die in het verborgene de dingen ziet. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. De Joden die vasten regelmatig. In het Oude Testament, ik zal hier op de outline zijn en wat tekstverwijzingen. Daar zien we dat de Joden als een natie regelmatig vasten. En ook individueel zien we dat de Joden afzonderlijk vasten. Herinner u vorige week wanneer we over Lucas 18 hebben gesproken, die twee gebeden van die fariseer en van die sukkelaar. Die zondaar die zijn ogen nog niet eens naar de hemel durfde opheffen. En herinner u dat die fariseer in Lucas 18 vers 12 bad: God, dank u dat ik niet zo ben zoals deze. En wat zei hij toen? Ik vast 2 maal per week. Zij deden het zelfs 2 maal per week. En we zien als er dan gevast werd, dan ging dat vaak gepaard met een soort uiterlijk vertoon. Dus dat wat er in het hart zat, kwam er vaak ook naar buiten en wat zij gingen doen. Lees eens met mij Nehemia hoofdstuk 4, om u daar een idee van te krijgen. Nehemia hoofdstuk 4. Dat is niet juist. Moment. Ik denk dat ik de verkeerde tekst heb opgeschreven. Nu in elk geval een. Ja, ik zou het even moeten opzoeken, maar het maakt niet uit. Wat daar geschreven staat is, en ik zou dat wel weten te zeggen welke tekst dat was, is dat zij hun kleren scheurden. Dat zij zich helemaal niet meer gingen verzorgen. Dat zij mismoedig werden. Dat zij zich gingen bestrooien met as. En wanneer nu die Joden dat deden, lezen we zelfs in het Oude Testament, in Jesaja hoofdstuk 58, vers 3 tot 5, dat in plaats van dat deze mensen zich voor God gingen verootmoedigen, waren hun harten vol twist en strijd. Vasten was bedoeld dat de mens zich nederig ging opstellen ten opzichte van God. Maar wat was nu het probleem van die Joodse leiders, wat Jezus aanspreekt in Matthäus hoofdstuk 6? Die maakten zich expres vuil. Die gingen zich niet meer wassen. Die gingen een treurig gelaat opzetten. Om dan aan de mensen zich te laten zien. Dat als ze in de stad kwamen, dat de mensen gingen zeggen van: maar beste broeder, wat is toch uw probleem? Wat scheelt er toch met u? En dat ze dan konden zeggen: ja, ik ben aan het vasten. Jezus zegt: iemand die zo om die reden dit doet, die heeft zijn loon reeds. Die moet van God niks verwachten. Hoe wil God zo'n gebed en zo'n houding verhoren? In Zacharia hoofdstuk 7, vers 5, daar lezen wij: zeg tot al het volk des lands en tot de priester: wanneer gij in de vijfde en zevende maand hebt gevast en geklaagd, nu al 70 jaren lang, heb jij dan inderdaad voor mij gevast? Vraagteken. Het Nieuwe Testament leert ook dat christenen vasten. Handelingen 13 en 14 kan je dat lezen. Maar als we vasten, leert Jezus ons om niet dat treurig gelaat op te zetten, maar om onszelf en ons hart voor God te verontmoedigen. En het probleem dat Jezus ook hier weer aankaart, is niet het vasten zelf, maar de motivatie. Waarom vasten wij als wij het doen? Doen we het om onszelf te verheerlijken? Dat mensen toch niet kunnen zeggen van: amai, dat is toch zo'n goede, gelovige mens? Of doen we het om echt te laten zien aan God: God, ik heb u nodig. Ik verootmoedig mij voor u. En ik wil dat je ziet dat jij mijn alles zijt. Wat is de conclusie? Ja, wij mogen zelfs de kleinste dingen van ons leven bij God in gebed brengen. Ja, wij mogen vasten. Maar als wij tot God naderen, laten we dat dan doen met een gebroken en een nederig hart. Laten wij dat dan niet doen, zoals de voorbeelden die we tot hiertoe gezien hebben, om onszelf groot te maken. En we kunnen misschien wel denken: ja, die fariseërs, dat waren toch slechte mensen. Maar je zou die zelf wel eens kunnen betrappen, dat je hetzelfde doet. Gods wil moet op de eerste plaats staan. En om die reden moeten wij tot God naderen. Ga niet het Onze Vader aframmelen als iets wat je uit traditie doet, als een soort gebed, en dat je denkt van: oh, dat moet God wel fijn vinden als ik 10 keer het Onze Vader aframmelen. Wel, het doet u totaal geen enkel nut. Integendeel, gij hoopt uw schuld op tegen de dag des oordeels als gij op die wijze tot God bidt. Bid niet en vast niet om uzelf te verheerlijken, maar doe het met een onderwerpende houding. Wij hoeven niet bezorgd te zijn van: ja, zal God mijn gebed wel aannemen? Als ons hart op de juiste plaats zit, en als wij inderdaad het recht hebben om God als Vader te aanroepen, en dat betekent dus dat we wederom geboren moeten zijn, want als we niet wederom geboren zijn, kunnen wij elke dag weer opnieuw tot God zeggen: mijn Vader die in de hemel is, hij kent u niet totdat jij hem aanneemt en doet wat nodig is om wederom geboren te worden. En als wij dan inderdaad zijn kinderen zijn, dan kunnen wij ook met vol vertrouwen zeggen: Abba Vader. Dan kunnen wij zeggen: God, gij zijt mijn Vader die voor mij zorgt, die mij lief heeft, die mij kent. Maar uw wil zal geschieden en uw wil zal ik zoeken en niet de mij. Amen.